Gemeente, volgens mij was het een tegeltje in de gang van mijn opoe vroeger, met daarop de woorden: van het concept des levens krijgt niemand een programma. Het gaat vaak zo anders in ons leven als dat wij zelf hadden kunnen denken. En zo was het ook voor de apostel Johannes. Want wat de zaligmaker, wat de Heer Jezus Christus van Petrus gezegd had, namelijk dat er een tijd zou komen waarin anderen hem zouden nemen en hem brengen waar hij niet wilde zijn. Dat is ook in het leven van Johannes gebeurd. Ook hij is gebracht op een plaats waar hij niet wilde zijn, waar hij niet zelf voor gekozen had. Johannes is toch verbannen geworden naar het eenzame eiland Patmos in de Egeïsche Zee. Alleen maar, dat was zijn enige misdaad. Omdat hij het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd verkondigde. De ruimte om christen te zijn, vooral ook in het politieke domein van die dagen, werd steeds kleiner. Hoe kwam dat? Nou, omdat de leer van het christendom haaks stond op de geest van de tijd. Het christendom kwam steeds vaker in aanvaring met allerlei heidense rituelen. Denk bijvoorbeeld aan de keizercultus. We moeten zo ongeveer denken aan de tijd van keizer Domitianus. Keizer Domitianus die liet zich Deus noemen. God. Als er een keizerlijk plakkaat uitgevaardigd werd, dan stond erop: het heeft onze God behaagd. Er werden tempels voor hem gebouwd. Dat is met Augustus al begonnen. Er werd aan een wierook geofferd. Ze werden aanbeden als goden. En christenen konden natuurlijk daar niet aan meedoen. En dat maakte ze gehaat. Kortom, er was sprake van toenemende onderdrukking. En er was ook sprake van vervolging, toen al. En dat was merkbaar in de gemeente van Smyrna. Het huidige Izmir, de derde stad van Turkije. Een belangrijke stad. Een stad die toen al nauwe bonden onderhield met de wereldstad Rome. Een hele luxe stad, een stad met een luxe uitstraling, geplaveide straten, een schouwburg, een bibliotheek, een monument voor de bekende Griekse dichter Homerus, misschien wel eens van gehoord op school, het zogenaamde Ilias, waarin verteld wordt over de Trojaanse oorlog, vast wel eens gehoord van het paard van Troje. Homerus heeft daarover geschreven. Kortom, een belangrijke stad. En nu krijgt apostel Johannes van Christus zelf, de koning van de kerk, opdracht om een brief te schrijven, ook aan de gemeente van Smyrna. En gemeente, het is geen zonnige brief. Over hoopvolle tijden. Integendeel, de brief is opgesteld met het oog op donkere tijden. Het was al moeilijk, maar het zal alleen nog maar moeilijker worden. Het was al erg genoeg, maar het wordt blijkbaar nog erger. De vervolging zal tot een hoogtepunt komen. En martelaren zullen hun belijdenis met hun leven moeten bekopen. Stel je voor, wij maken ons misschien ook wel zorgen om de toekomst. We zijn een nieuw jaar binnengegaan, wat zal het ons brengen? De verkiezingen komen er straks weer aan. Maart 2021 dacht ik. Partijen gaan hun programma's weer schrijven. En bovendien de verkiezingen in Amerika. November. Wat staat er voor de deur? Hoe lang kunnen we nog in vrijheid ons geloof belijden? Tegenstellingen verscherpen zich steeds meer in de wereld waarin we leven. En toch, als we dat allemaal op ons in laten werken, al die berichten, dan hoeft dat nog geen reden te zijn tot moedeloosheid. Want Paulus schrijft immers, als God nou voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Want weet u wat nou zo mooi is? Als Johannes deze brief moet schrijven, dan is de eerste vraag, hoe maakt de Heer Jezus zich bekend aan deze gemeente? Aan de gemeente van Efeze maakte hij zich bekend als die die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Aan de gemeente van Smyrna maakt hij zich bekend als de eerste en de laatste. En bovendien, als we deze brief in ogenschouw nemen, als we deze brief doornemen, dan valt het ons ook op dat de gemeente van Smyrna helemaal niet bestraft wordt. Juist, de gemeente van Smyrna wordt niet bestraft. Integendeel, de brief die ze krijgen is één en al bemoediging. Het is een troostbrief, zou je kunnen zeggen, van begin tot eind. De kortste brief ook, van de zeven. Maar misschien ook wel de mooiste brief. Een troostbrief. Als Christus zich immers bekend maakt. Als de eerste en de laatste. Dan is hij de koning van het heelal. De koning van alle koningen. De allerhoogste president. De allerhoogste keizer. Hij regeert. Hij heeft alle macht. In hemel en op aarde. Hij is de eerste en de laatste. Of anders gezegd. Hij is de Alpha en de Omega. Hij staat aan het begin van alle dingen. Hij staat aan het eind van alle dingen. Dus gemeente, wie is de afzender en wie is er aan het woord? Christus, de opgestane levensvorst. Hij houdt als het ware een overwinningsrede, zou je kunnen zeggen. De brief is een overwinningsrede. Christus heeft overwonnen. Deze brief begint immers met een heerlijk bericht. Hij heeft de meest gevaarlijke vijand die er is in deze wereld aan zijn voeten gelegd. Noem ze maar op. Iran, IS, Boko Haram, Taliban. De meest gevaarlijke vijand heeft Christus aan zijn voeten gelegd. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft zijn voet op de nek van de dood gezet. Graf en hel heeft hij aan zijn voeten gelegd. Dit jaar herdenken we 75 jaar bevrijding. Wat een zegen. En we mogen ook dankbaar zijn dat we bevrijd geworden zijn van het nazi-juk. En hoeveel jonge levens heeft dat gekost? Ik weet niet of u ooit op een militaire begraafplaats geweest bent. In Limburg misschien, de Magraten. Of in Normandië, op de invasiestranden. Zoveel jonge levens. 75 jaar bevrijding. Maar gemeente, als het dan gaat om de Heer Jezus Christus. Hij heeft de dood haar giftanden uitgerukt. Hij heeft de dood overwonnen. Is hij ook uw koning? Is hij ook jouw koning? Mag je ook weten, Jezus dood van mijn dood. En leven van mijn leven. Hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Als het dan gaat om deze brief, ik vroeg mezelf af. De brief die voor ons ligt, zou die ook aan mij geadresseerd kunnen zijn? Zou die ook bij jou op het juiste adres kunnen zijn? Of hebben wij geen behoefte aan deze troost. Omdat wij het eigenlijk wel goed vinden en het allemaal maar een beetje gaat zoals het gaat. En je kunt je dingen een beetje doen. Dan vind je het wel goed eigenlijk. Beetje comfort. Beetje gezond. Wat vrienden om je heen. Beetje rust in de familie. Prima. Is dat waar? Hebben wij behoefte aan troost? Er kan er wel een troostbrief voor ons liggen, maar hebben wij daar wel behoefte aan? En die ene troost in leven en sterven. Want de brief is namelijk troostvol voor kruisdragers. Voor hen die geleerd hebben om de voetstappen van de Heere Jezus te drukken. Wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Aan hen is deze brief geschreven. Een overwinningsreden. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En zegt de Heere, ik weet van uw verdrukkingen. Mooie. De Heere Jezus ontkent niet de levensgrote problemen die er zijn in Smyrna. Dat is hard. Dat is gevoelloos als je bijvoorbeeld als vader de problemen van je kinderen maar bagatelliseert. Als je er overheen stapt. Als je niet wil luisteren. Dan ben je hard. Dan wil je je helemaal niet verdiepen in de problemen van je kinderen. Nou, de Heere Jezus zegt, ik weet van uw verdrukkingen. Het is mij niet onbekend. Ik heb het gezien. En ik weet wat er gebeurt in de gemeente. Ik weet wat er gebeurt in uw en in jouw leven. En wat er omgaat in je hart. Het is mij niet onbekend, want ik doorgrond het hart. En ik proef de nieren. Hij is alwetend. Niets is zo oppermajesteit. Bedekt voor uw alwetendheid. Al zijn er misschien wel momenten dat je denkt van, weet de Heere wel van mijn zorgen? Weet God wel van mijn droevig lot? Job vroeg het zich af. David vroeg het zich ook wel eens af in de psalmen. Kan zo naar je toe komen. Waar is nou die God? Heeft God vergeten genadig te zijn? Want ik roep tot hem, maar hij antwoordt niet. Nou zegt de Heere, ik weet van je verdrukking. Verdrukking, daar weten wij niet van, hè? Is dat waar? Het is maar net hoe je in het leven staat misschien. Ik heb wel mensen ontmoet die een baan mislopen. Omdat ze inderdaad niet op zondag willen gaan werken. Met alle gevolgen van dien. Of omdat je niet wil sjoemelen met cijfers. Ik noem maar een voorbeeld. Of omdat er geen promotie volgt. Omdat je zo christelijk bent. En op zondag naar de kerk gaat. Of als je gepest wordt op school. Omdat je andere keuzes maakt dan je vrienden en klasgenoten. Wat kan dat moeilijk zijn? Of er dan ook maar aan de hand is. De Heere weet ervan. Ik denk aan die jongen die eens aan me schreef. Dat hij zo verlangde om de Heere te kennen. Alleen thuis begrepen ze hem niet. Wat een pijn. Wat een verdriet. De Heere weet ervan. Hij weet van je strijd. Hij weet van je moeite. En hij begrijpt het. Hij weet wat of het is als je man opgenomen is. Hij weet wat of het is als een ernstige ziekte in je leven gekomen is. Hij weet het als je eenzaam bent. Hij weet het op de manier van dat hij er ervaring mee heeft. Want hij is die medelijdende hoge priester. Die medelijden heeft met onze zwakheden, omdat hij in alles gelijk als wij verzocht is geweest, toch zonder zonde. Hij is met eerbied gesproken een ervaringsdeskundige. Hij weet precies wat je doormaakt. Daarom zingen we toch ook, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Ik weet van je verdrukking. En er staat dan bij, ik weet van je armoede. Blijkbaar waren het over algemeen niet de rijken in Smyrna die Christus volgden. We lezen toch ook in 1 Korinthe 1. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Meestal waren het de armen aan de onderkant van de samenleving die de Heer Jezus leerde volgen. Naar de wereld waren ze arm, maar in God waren ze rijk, schatrijk. Ze hadden een schat in de hemel waar de roest niet bij kon komen, waar de mot niet kon verteren en waar de dieven niet konden doorgraven nog stelen. Ze waren rijk in God. Maar wat baat het de mens als hij heel de wereld gewinnen en schade lijden aan zijn ziel? Het staat er tussen haakjes achter. Doch gij zijt rijk. Arm in de wereld, maar rijk in God. Rijk. Omdat de Almachtige in ontferming op je neer heeft gezien. En je opgezocht. En je stilgezet. En je aan de voet van het kruis gebracht. Dan ben je pas rijk. Als je geleerd hebt om je leven in de handen van God te leggen om Jezus wil. Dat is pas rijk. Ja, Abraham was rijk. Een rijke herdersvorst. Rijk in aardse goederen. Maar zijn echte ware rijkdom was dat hij rijk was in God. Abraham, ik ben je schuld. Je loon zeer groot. Daar komt het op aan dat we rijk in God zijn, naar waarde nooit te danken. Want je kunt immers geen enkele euro meenemen. Wat een heerlijk getuigenis, ze waren arm in de wereld, maar rijk in God. Ik denk aan die man die op een nacht droomde dat de rijkste man van het dorp zou sterven. Die dag. Hij werd wakker en ik dacht, dat kan er maar één zijn, dat ben ik. Ik ben de rijkste man van het dorp. Maar de dag ging voorbij en er gebeurde niks, hij stierf niet. Maar de andere dag hoorde hij dat er een arme arbeider de dag daarvoor overleden was. En toen wist hij het. Hij had zijn les geleerd. Die arme arbeider, die was rijker dan hij. Die was rijk in God. Voelt u, gemeente, rijk in Christus. Mogen we dat door Gods genade zijn. Heb u het wel eens gezegd? Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dan ben je rijk, als je dat mag zeggen. Wiens eigendom ik ben. Want dominee Ledenboer is wel bekend dat hij een stuk grond moest bezien. Hij had het geërfd. En als het verhaal klopt, dan moet hij gezegd hebben bij het zien van die grond: voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Hij was dichterlijk aangelegd, zou goed kunnen. Als je werkelijk gaat zien wat dat betekent, rijk in de Heere te zijn, dan verbleekt de wereld. Dan roept de dichter van Psalm 119 uit: uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn en smaak en hart en zinnen streden. Rijk in God. Maar gemeente, ze werden niet alleen verdrukt, ze waren niet alleen arm, maar ze werden ook belasterd. En dat valt niet mee als je belasterd wordt. Waarom werden ze dan belasterd? Nou, de eerste christenen werden belasterd want ze werden namelijk beschuldigd van haat tegen het menselijk geslacht. Waarom dan haat tegen het menselijk geslacht? Nou, je vond ze niet in de theaters. Daar kwamen ze niet. Men kon dat niet begrijpen. Die mensen zijn niet goed bij hun hoofd. Die hebben een hekel aan het leven. Zoals het zich voltrekt in het Romeinse imperium. Daar kwamen ze niet. Om mee te doen met allerlei spelen. Daar zag je ze niet. Ze werden belasterd. Ze werden ook beschuldigd van het slachten van kinderen. Weet je, ze vierden toch een sacrament van het heilige avondmaal. En dan ging het toch over vlees. En over bloed. Ook daar werden ze van beschuldigd. Ook daar werden ze onbelasterd. Ze werden belasterd toen de stad Rome in brand stond. Volgens Nero hadden de christenen dat gedaan. En daarom moesten ze dienen als tuinfakkels voor zijn feesten. Terwijl waarschijnlijk Nero zelf de stad in brand heeft gestoken. Omdat hij Rome nog heerlijker wilde herbouwen. Ze werden belasterd, gemeente. Vaak werden ze beschuldigd van revolutie en opstand tegenover de keizer. Ze zijn belasterd door het stadion, maar ook door de synagoge. De Joden in Smyrna waren blijkbaar de christenen niet goed gezind. Integendeel, ze probeerden de christenen verdacht te maken bij de overheid. Joden. Juda betekent godloven. Ze zouden God moeten groot maken. Ze zouden godlovers moeten zijn. Maar in plaats van loven gaan ze lasteren. Dat is het eigen werk van Satan, lasteren. Alhoewel, als ik met één vinger naar de synagoge wijs, dan wijs ik met vier vingers naar de kerk. Hoe zijn wij als christenen in de loop der eeuwen met het Joodse volk omgegaan? Ook iets om over na te denken. Hebben wij de Joden al tot jaloersheid kunnen verwekken? Integendeel, denk ik. Wat zijn ze vervolgd, vertrapt, vergast, verbrand? Alles in Auschwitz geweest? De Holocaust, meer dan 6 miljoen Joden vermoord? Vreselijk. Maar blijkbaar was er dus in die dagen al een kloof ontstaan tussen kerk en synagoge. En dan wordt er gezegd van de Joden, ze noemen zich Joden en ze zijn het niet. Gemeente, zo zijn er helaas ook heel veel christenen die zich christen noemen en ze zijn het niet. Bent u er zo een? Ben ik er zo een? Een naam christen noem je zo iemand. Het is alleen maar een naam. Maar het zit niet in je hart. Je draagt het niet uit en je leeft het niet uit. Begrijpt u? Je noemt jezelf christen. Maar je bent het niet. Je bent een afluiting. Anderen moeten zeggen, is dat een christen? Nou, geef mijn portie dan maar af, ik. Zo was het met die Joden, zo is het vandaag met heel veel mensen die zich christen noemen. Want laten we eerlijk zijn, dat moet wel duidelijk zijn. Het was gevaarlijk om christen te zijn in Smyrna. Zouden wij in Smyrna in die tijd voor onze belijdenis durven uitkomen? Als het er nou eens echt op aankomt. En het kan ons leven kosten, zouden we lid blijven van de christelijke gemeente? Verdrukking en vervolging. Ik denk aan die belijdeniscategezant die ik heb uit Afghanistan. Die gemarteld is door de Taliban. Ze hebben hem ondersteboven gehangen. En toen hebben ze zijn nagels uitgetrokken. Moet je zo over nadenken. Hij volgt nu belijdeniscategorisatie. Heeft de verblijfsvergunning gekregen. Vreselijk, hè? Dat gebeurt dus ook vandaag de dag. Hoe zouden wij reageren? Nou, dan zal de Heere Jezus zeker nu wel tegen die gemeente van Smyrna zeggen, ik weet wat er gebeurt en het snijdt me door het hart en ik zal maken dat er een eind aankomt, per direct. Ik zal afrekenen met jullie vijanden en ik zal zorgen dat je verder een onbekommerd leventje kunt leiden. Waarin je geen schrammetje zult oplopen. Ik zal zorgen dat jullie niks tekort komen voor de toekomst. Nee, dat belooft de Heere niet. En dat belooft hij vandaag de dag zijn kinderen ook niet. Hij belooft geen kalme reis. Integendeel, het zal alleen maar erger worden. We lezen in Messie, er zullen er van jullie in de gevangenis geworpen worden. Zo ver zal het komen. Dat is dan het vooruitzicht op de korte termijn dan. Maar let op. Vrees geen van deze dingen niet. Vrees niet. Ik heb wel eens gelezen dat dat 365 keer in de Bijbel staat. Ik heb het nooit nageteld. Vrees niet. Het zou 365 keer in de Bijbel staan. Voor iedere dag een keer. En een mooie gedachte. Vrees niet. Hoe vaak heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Een belofte voor iedere dag. Wees niet bang, al word je in het nauw gedreven. Wat je ook overkomt, het zal niet zijn tot je ondergang, maar het zal gebeuren om je geloof te beproeven. Want hij is immers die grote goudsmid. En het geloof moet gelouterd worden. Het zal gebracht worden in de smeltkroes. Opdat alle onreinheid uitgezuiverd zal worden. En dan die goudsmid die gaat ermee door net zolang totdat hij zijn spiegelbeeld in dat goud kan zien. Daar is het hem om te doen. Lijden met hem om zijn beeld te gaan vertonen. Lijden met hem opdat we ook met hem verheerlijk zullen worden. Het zal zijn tot meerdere glorie van God. Maar het zal ook tot heil en tot zegen zijn van de beproefde, gelouterde kerk. Een heilzaam doel heeft God ermee voor in het leven van zijn kinderen. Bovendien, dan nog iets. De verdrukking die er dan komt, duurt niet eindeloos voort. Het is een verdrukking van 10 dagen. En u voelt natuurlijk ook wel aan, 10, dat is een symbolisch getal, dat zijn 2 handen vol. Daarmee wil de Heere zeggen, denk erom, het duurt geen dag langer, als dat ik het nodig acht. Maar het duurt ook geen uur korter. Het is een verdrukking van 10 dagen. Het is te overzien. Een verdrukking van 10 dagen, 10 dagen, dat zijn er niet zoveel. Hij is de eerste, hij is de laatste. Ook als het daarom gaat. Hij weet wat zijn kinderen aankunnen. Wat ze nodig hebben. Hij zal ze niet beproefd laten worden boven hetgeen dat ze vermogen. En welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht, gemeente. Paulus heeft het over onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Ze werkt ons een zeer uitnemend gewicht van hemelse heerlijkheid. Ja, wat wil je nou eigenlijk? In deze wereld, het onderste uit de kan. En er straks vergaan, omkomen. Of de Heere volgen. Zodat straks geldt en mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Ik zei het volgens mij in mijn gebed. De Heer houdt er geen pronkschapen op na, maar wel slagschapen. En we hoeven niet te staan naar waarheid en naar moeite en naar zorg. Maar er komen dingen in je leven die moeilijk zijn. En ieder op zijn plek en op zijn of haar plaats. En dat laat de Heer toe om ons te vormen. om ons pasklaar te maken voor zijn koninkrijk. Er moet iets van zijn beeld in ons leven gezien worden. Net als die jongen waar ik van de week van las. Dan Juna. Ik heb een boek gelezen over christenen in de handen van IS. De jongen woonde in Nigeria, 13 jaar. Misschien ben je ook wel 13. Dus morgens vroeg heel veel kabaal in het dorp. Honderden Boko Haram strijders vallen het dorp binnen. Ze slaan erop los en de jongen wordt ook geraakt. Eén oog raakt hij kwijt. Hij raakt totaal verblind. Zijn armen voor een gedeelte af. En meer details zal ik u besparen. Ze laten hem voor dood liggen. Als hulpverleners komen, dan rapen ze hem op en dan willen ze hem begraven. Hij wordt in het graf gelegd. En dan geeft hij een teken van leven. Hij komt er bovenop, vraagt niet hoe. En dan 3 maanden later dan zegt hij, ik heb geleerd om mijn vijanden te vergeven. Want ze weten niet wat ze doen. Dat heeft hij er maar van 1 geleerd. Hè? Van de Heere Jezus Christus. Een actueel voorbeeld. Van vandaag de dag, hè. Was het niet op eerste kerstdag? Heb u het meegekregen uit het nieuws? 11 Nigeriaanse christenen gedood. Wat leven we daar vaak gemakkelijk aan voorbij, gemeente? Vreselijk toch? De Heere laat dat wel toe in zijn wijsheid. En zijn naam wordt daar ook in verheerlijkt. Hoe moeilijk wij het ook vinden. Want we zijn er niet in het land van de rust. Als het goed is zijn wij hier pelgrims. Onderweg. En mogen we leren. Gij toch. Gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. Onze reis gaat door de woestijn van deze wereld. En we moeten dan ook leren om onze pinnen niet al te vast in te slaan. Opdat we zouden gaan uitzien naar dat land waar geen zonde en geen ziekte meer is, waarvan God gezegd heeft. Het zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dat lijden komt over Gods kerk, opdat we niet omkomen in het eindgericht. Maar uit zouden zien met heimwee naar de tweede komst van de Heere Jezus. Christus volgen, dat betekent strijd voeren. U kent toch wel die driehoofdige vijand, de wereld, de duivel, maar ook je eigen boze vlees. Of heb je daar geen last van? Dat boze vlees waarvan Paulus zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Hoe moet die strijd gevoerd worden? Nee, niet met vleeselijke wapens. Hoe dan wel? Trouw zijn. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Nou, wat is dat trouw zijn? De mensen in Smyrna heeft het aangesproken. Daar werden ook allerlei Romeinse spelen georganiseerd. Wedstrijden. Vaak ter ere van de keizer. En meedoen, dat betekende het uiterste uit jezelf halen. De tanden op elkaar. En ga voor goud. Nou zegt de Heer Jezus Christus. Christen zijn betekent ook strijd voeren. Niet zien op de omstandigheden. Maar op de overste leidsman. De voleinder van het geloof. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Strijden tegen de duivel en zijn ganse rijk. Strijden tegen de verleidingen van de wereld. Om je niet mee te laten sleuren. Het is zo gevaarlijk. Maar om zijn naam te leren belijden. In weerwil van alles. Dat betekent vaak vol. Dat betekent vaak tegen de stroming roeien. Christus volgen. Wees getrouw. Het woordje pistos in het Grieks betekent zoiets als houd je aan je woord. Houd je aan je woord. Misschien heb je ooit op een bijzonder uur je ja-woord gegeven voor in de kerk. De Heere houdt niet van lippentaal. Echt niet. Daar geloof ik niet in. Dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Dat heeft geen enkele waarde. De Heere vraagt naar je hart. Hoe is het daarmee met dat ja-woord? We weten toch van Rut, toen ze op de grens van Moab en Judea stond. Uw volk, mijn volk. Uw God, mijn God. De consequenties daaraan verbonden. Nam ze voor haar rekening. Ze verliet haar goden, haar land. En ze ging een onbekende toekomst tegemoet. Wat de toekomst brengen mogen mij geleid des Heeren hand. Orpa daarentegen met al haar mooie woorden en tranen. Keerde terug. En Naomi had het goed gezien. Ze is teruggekeerd naar haar goden. Rut, doe jij dat ook dan? Nee, dat kon Rut niet. Een onberouwelijke keus was er in haar hart gevallen om de Heere te dienen, gemeente. Keer niet terug naar de wereld. Denk ook aan Demas. Van wie Paulus schrijft dat hij de tegenwoordige wereld had lief gekregen. We kunnen geen twee heren dienen. Trouw zijn. Dat betekent ook trouw zijn op de plaats waar de Heere u gesteld heeft. Trouw zijn in het ambt. Trouw zijn in het gezin. Op je werk. Ook dat valt er allemaal onder. Wees getrouwd tot de dood. Daar gaat het niet alleen over. In de gevangenis zei men ondervraagd worden door Boko Haram of zo. Nee, trouw zijn. Ook in de kleine dingen van het leven. Een christen zijn. Een leesbare brief. Ook als het om geld gaat. Trouw zijn. Wees getrouw tot de dood. Nee, niet in eigen kracht. Het gaat hier ook niet over prestaties van onze kant. Want het is een gave. Blijf in mij, opdat gij veel vrucht draagt. Trouw zijn, dat kan alleen in de gemeenschap met Christus. Ziende op hem. Hem al je liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woud vatten. Blijf getrouw, dat betekent niet voortdurend op je tenen lopen of je aanstellen. Een beetje ouderwets gaan doen en dan denken dat je heel vroom bent. Nee, gemeente, de Heere prikt daar doorheen. Dat betekent aan zijn voeten verblijven. Want dan is er ook victorie. Want wie overwint, ik zal hem geven de kroon des levens. Trouw wordt beloond, zeggen we dan. Door genade dan. Want buiten Christus zul je voor eeuwig verliezer zijn. Onthoud je dat. Buiten Christus voor eeuwig verliezer. Maar in Christus overwinnaar, al sterf je de martelaars dood, dan toch overwinnaar zijn. Ja, dan kunnen je zaken in deze wereld nog zo voor de wind gaan, maar als je Christus niet kent, dan geldt ik weet van uw rijkdom. En dan moet er dus een haakje achter. Doch gij zijt arm. Stel je voor dat de Heere je heel veel geeft in deze wereld. En dat er dan tussen haakjes achter moet. Doch je bent arm. Net als de gemeente van Laodicea. Rijk en verrijkt en geen dings gebrek. En ze wisten niet dat ze waren jammerlijk, arm, ellendig en naakt. Zonder God, zonder toekomst. Zonder Christus ben je arm. En gemeente, deze brief was geen slag in de lucht. Want wat Johannes hier schrijft aan de gemeente van Smyrna werd ook realiteit. In het jaar 155 na Christus. Toen was het de oude bisschop van Smyrna. Misschien wel eens van gehoord. Polycarpus. Die voor de stadhouder stond. Nog een leerling van Johannes. En de stadhouder zei. Polycarpus. Zweer die Jezus toch af. En Polycarpus zei. 86 jaar heb ik hem gediend. Hij heeft mij nooit kwaad gedaan. Alleen maar goed. Zal ik hem dan nu verloochenen? En toen zei de stadhouder, dan zul je branden. Dan zal ik je op de brandstapel brengen. En wat zei Polycarpus? Dit vuur brandt maar even. Maar er is een ander vuur. Het eeuwige vuur. Dat nooit geblust zal worden. Hij beleed zijn zalig maken. Een ander vuur. Er wordt in deze brief ook geschreven over de tweede dood. De eerste dood is al verschrikkelijk, hè? Als je afscheid moet nemen van een geliefde, een dierbare. Omdat hij of zij de laatste adem uitblaast. Maar er is ook nog een tweede dood. De eeuwige dood. Is de bijdeste duisternis. Die vreselijke plaats. Die met huiver genoemd wordt. Waar God niet is. En er zijn bijbels gezien maar twee wegen. Twee bestemmingen. Toen Polycarpus de martelaarsdood stierf. Toen was het voor hem niet erg. Hij overwon en hij ontving de martelaarskroon, de kroon des levens, hier genoemd. Die overwint, voor hem zal zijn de kroon des levens. Als iemand een wedstrijd won, dan werd zo iemand gelauwerd. Een lauwerkrans werd hem omgehangen. Maar hoe spoedig ging die lauwerkrans niet verwelken? Sportsterren. Vandaag worden ze toegejuicht en ze raken geblesseerd of te oud. En ze zijn maar zo vergeten. Dan is het uit met hun carrière. Maar zo is het niet als je de Heer Jezus gediend hebt. Zijt getrouwd tot de dood. En je zult ontvangen de kroon van het eeuwige leven. Hoeveel martelaren hebben die psalmen zingend het schafot betreden? Denk ook aan Guido de Bray. De opsteller van de Nederlandse geloofbelijdenis. Toen hij het schafot op moest, toen stofte hij zijn kleding af. En toen zei hij, ik word heden tot de bruiloft genodigd. Ik word heden tot de bruiloft genodigd. Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. Om dan voor eeuwig de eerkroon te mogen dragen. Dan zal de bruiloft van het lam beginnen. Ze zullen vrolijk zijn. En droefheid. En treurigheid. Het zal van hen vlieten. Want de dood is voor Gods kind geen eindpunt. Nee, de dood is een doorgang geworden. Om in te gaan in de vreugde van een Heer. Het beste komt nog. U weet het toch wel van die oude man die in de tram stapte. Het ging allemaal niet meer zo soepel en er was iemand die zei, ik heb het al gezien. U hebt uw beste tijd gehad? Nee, zei de oude man, mijn beste tijd komt nog. Het beste komt nog. De dood zal dan een middel zijn om Gods kind thuis te brengen. Wie overwint, die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Zit je er wel eens over in, die tweede dood? Sterven, dat is wel erg. Maar daarna het dominee. God ontmoeten en de hel. Hoe moet dat? De tweede dood, de buitenste duisternis. Hier staat het, als je van Christus mag zijn. En laat die klem dan gevoeld worden. Dan zul je van de tweede dood niet beschadigd worden. Dan kan die tweede dood je niet met een vinger op maar aanraken. Het minste letsel zul je eraan overhouden. Want hij is dood geweest. Hij heeft zich al bekend gemaakt in hoofdstuk 1. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik draag de sleutels van de hel en de dood. Dat is Christus. Als je de sleutels van je huis in je zak hebt, dan betekent het is uw, het is jouw huis. Je hebt het daarvoor het zeggen. Zo ook Christus. De sleutels van de hel en de dood draagt hij aan zijn gordel. Hij gaat erover. Hij heeft alle macht. In hemel en op aarde, waar moet ik dan zijn als hij me aanvliegt? Misschien is dit jaar wel mijn sterfjaar. Hoe zal het dan met me zijn? Gemeente, we vinden veel meer in de Bijbel dan deze brief. Het is deze koning die rondging door het land, die zijn stem liet horen toen hij op het tempelplein stond en toen hij het verkondigde, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken en ik zal hem geven van het water des levens. Die koning wil ook in 2020 het evangelie aan je hart leggen. Hij zendt zijn dienaren in de bediening van de verzoening. En zij zijn gezanten van Christus wegen. En het is alsof God door hen bidt. Wij bidden u van Christus wegen, laat je met God verzoenen. Bij alles wat moet. Misschien ga je wel examen doen dit jaar en zie je er tegenop. Dat begrijp ik. Misschien zijn er andere zorgen. Maar laat dit prioriteit 1 zijn. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan is niemand te slecht. Er was een man die hing boven de hel. En hij zei, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. En hij bad, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei, heden zult gij bij mij in het paradijs zijn. Is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. Echt waar? Ja. Hij geeft alles om niet. Het is genade. En daarom kan het voor de grootste van alle zondaren, want dat is een getrouw woord, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En Paulus zegt van welke ik de voornaamste ben. Hij noemt zichzelf een voorbeeld. Als het dan van mij komt, zegt Paulus, dan kan het voor u allemaal. Ja, maar ik zie dus er tegenop wat er dan komt en kan ik dat wel volhouden? Gemeente, dat is niet iets wat je in eigen kracht zult volbrengen. Echt niet. Maar dat betekent iedere dag weer aan de bron komen. Hij zal kracht naar het kruis geven. Hij weet wat je nodig hebt. Hij onderhoudt ook zijn eigen werk. Hij geeft genade voor genade. En als je dan aan het eind van de loopbaan komt, inderdaad, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Van het dienen van koning Jezus krijg je geen spijt. En leven in de zonde krijg je spijt van. Maar het dienen van de Here, daar krijg je geen spijt van. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Er zal een verdrukking zijn. Inderdaad. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daarom geldt, gij toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst wordt eeuwig ere toegebracht. We gaan het zingen. Amen.